We gaan vandaag verder met de vijfde tegenstelling van de Farizeeën. Met de vijfde eigenmachtige uitlegging die de Farizeeën gaven over de wet van Mozes. Herinner u dat we vorige week gesproken hebben over hoe onze ja altijd een ja moet zijn en onze nee altijd een nee moet zijn. En de achterliggende gedachte van Jezus daarin is dat een christen geen eed nodig heeft om de waarheid te moeten spreken of te kunnen spreken. Een christen zal altijd de waarheid spreken. En nog een gedachte die daaraan gekoppeld wordt, is dat de christen, een kind van God, moet altijd betrouwbaar zijn. Daar moet je op kunnen vertrouwen. En sommige mensen die zweren zoveel. Die zweren zoveel en bij alles wat ze zeggen is het ik zweer het u en ik zweer dit en ik zweer dat. Dat wanneer het nodig is dat mensen hen gaan geloven of zouden moeten gaan geloven. Dat ze niks meer kunnen zeggen om geloofwaardig over te komen. Een christen die heeft ten eerste geen eed nodig. En ten tweede wanneer die ja zegt moet dat ja zijn. En wanneer die nee zegt moet dat nee zijn. En Jezus gaat verder. In Matteüs hoofdstuk 5, vers 38. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, oog om oog en tand om tand. Tot hier. Wel, in het Oude Testament zien we dat als er problemen waren, als er geschillen waren, dat deze mensen voor de rechter moesten komen. En dat deze rechter de zaak moest beslechten. Laten we daar eens over lezen in Deuteronomium hoofdstuk 19. Deuteronomium hoofdstuk 19, vers 14 tot 21. Waar we lezen, gij zult de grensscheiding van uw naaste, die de voorvaderen hebben vastgesteld, niet verleggen in het erfdeel, dat gij erven zult in het land dat de Heere uw God u in bezit geeft. Eén enkele getuige zal niet tegen iemand kunnen optreden ter zake van enige ongerechtigheid of zonde, welke ook die hij begaan mocht hebben. Op de verklaring van twee of drie getuigen zal een zaak vaststaan. Wanneer een misdadig getuige tegen iemand optreedt, om hem van een overtreding aan te klagen, dan zullen de twee mannen die dit geschil hebben zich voor de Heere stellen. Voor de priesters en de rechters die er dan zullen zijn. Dan zullen de rechters dit nauwkeurig onderzoeken. En blijkt dat de getuige een valse getuige is en dat hij een valse aanklacht tegen zijn broeder heeft ingediend, dan zult gij hem doen zoals hij zijn broeder dacht te doen. Zo zult gij het kwaad uit uw midden wegdoen. Want de overigen zullen dit horen en vrezen en niet weer zulk een kwaad in uw midden doen. Gij zult hem niet ontzien. Leven om leven, oog om oog, tand om tand, hand om hand, voet om voet. Dit is waar Jezus naar verwijst, wanneer hij over deze dingen gaat spreken. Maar, zoals we al eerder hebben gezien, de Joden en hun leiders hadden een eigenmachtige uitlegging aan deze principes gegeven. Want waarom was hier dit principe oog om oog, tand om tand gegeven? Wel, we lezen in vers 19, om zo het kwaad uit het midden weg te doen. In vers 20, waarom? Hoe zouden ze dat kunnen doen? Mensen die dat hoorden, die zouden twee keer gaan nadenken voordat zij iets aan hun naasten zouden gaan aandoen. Er zou een vrees komen dat zij niet zouden zichzelf laten verleiden om iets slechts te gaan doen. En wij kunnen ons dat heel goed inbeelden, denk ik. De overheid vandaag de dag werkt niet anders. De overheid geeft een gevangenisstraf. En heeft wetten bepaald en vastgelegd om te zeggen, als jij dit doet, dan zult jij gestraft worden. En als ik daarover nadenk, dat als ik een bank wil gaan overvallen, dan ga ik daarover nadenken, ja maar ho, dan kan het wel eens zijn dat ik verschillende jaren in de gevangenis moet gaan zitten. Dat ik daarvoor gestraft ga worden, dat ik niet meer bij mijn familie kan zijn. En dan gaat een bepaalde vrees over mij komen, dat ik niet verleid ga worden om te gaan zondigen. Dat was de achterliggende gedachte. Het waren de rechters van Israël die dit oordeel moesten uitspreken. Om zo het kwade uit hun midden weg te doen. Denk er maar eens aan om geen vrijheid te hebben. Denk er maar eens aan hoe afschrikkend dat is. Als in sommige landen voor bepaalde misdrijven de doodstraf bestaat. Dan gaat je 2 keer nadenken. Voordat je iets gaat doen. Nu in België is het spijtig genoeg zo. Dat de meeste misdaden een veel te lakse bestraffing bekrijgen. En wat krijg je dan? Wat creëert je dan in een maatschappij? Goddeloosheid. Straffeloosheid. Mensen gaan kwaad doen omdat ze weten dat ze er niet voor gepakt gaan worden. Of als ze gepakt worden, dat ze niet afdoende gaan bestraft worden daarvoor. Lees eens met mij een Prediker. Een Prediker hoofdstuk 8. En vers 10. Prediker hoofdstuk 8 vanaf vers 10. Waar staat eveneens zag ik hoe goddelozen begraven werden en de rust ingingen. Terwijl zij die recht gehandeld hadden van de heilige plaats moesten weggaan en in de stad vergeten werden. Ook dit is ijdelheid. Omdat het vonnis over de boze daad niet aanstonds voltrokken wordt, daarom is het hart der mensenkinderen in hen begeerig om kwaad te doen. Daar een zondaar 100 maal kwaad doet en toch lang leeft. Nochtans weet ik dat het de godsvrezende wel zal gaan, omdat zij voor hem vrezen. De goddeloze daarentegen zal niet wel gaan en hij zal zijn levensduur niet verlengen als de schaduw, omdat hij voor God niet vreest. Dus wij kunnen begrijpen dat een land, een maatschappij, een overheid nodig heeft en dat die overheid kordaat moet optreden. En dat moet dienen als een afschrikmiddel. Maar dat was niet de enige reden waarom deze wet aan Israël werd gegeven. Hoe vaak gebeurt het niet dat als iemand een ander onrecht aandoet, dat omdat iemand zichzelf niet kan beheersen en zo kwaad is en zo'n woedeaanval heeft, dat hij die ander meer gaat vergelden als het onrecht wat hemzelf is aangedaan. Daarvoor diende die wet van Mozes ook. Om te voorkomen dat iemand het recht zou nemen om iemand meer te gaan vergelden dan dat hemzelf was aangedaan. Maar wat hadden Joodse leiders, wat was nu het probleem van de Joodse leiders? Zij hadden van deze woorden in de wet van Mozes, hadden zij een persoonlijk recht gemaakt. Zij leerden, oh, als iemand u iets aandoet, terugdoen, met dezelfde maat. In plaats van het voor de rechters te brengen, deden zij het zelf. Zij hadden het recht genomen om wraak te nemen. Persoonlijke wraak, gedreven door zelfrechtvaardiging en haat voor zijn naasten. Als jij mij kwaad doet, wacht dan maar. Dan ga ik u terug kwaad doen. Dat was helemaal niet de bedoeling van de woorden in de wet van Mozes. De Joodse leiders zeiden, iedereen mag zijn eigen rechter, zijn eigen jury en zijn eigen uitvoerder van de straf zijn. En wat krijg je dan? Chaos. Dus in plaats van die bevoegdheid of van dat onrecht aan te geven aan de instantie die daarvoor bevoegd was, gingen zij het recht in eigen handen nemen. Dat was niet de bedoeling van de wet van Mozes. Spreuken 20 vers 22 zegt, zeg niet ik zal het kwaad vergelden, wacht op de Heere, hij zal u helpen. Spreuken 24 vers 29, zeg niet zoals hij mij deed, zo zal ik hem doen. Ik vergeld de man naar zijn doen. Het was helemaal niet de bedoeling dat iemand het recht in zijn eigen handen mocht nemen. Maar lees dan verder in Matthäus 5, wat Jezus daarover gaat zeggen. Welke ophefmakende woorden Jezus nu gaat spreken. Vers 39. Maar ik zeg u, de boze niet te weerstaan. Doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keert hem ook de andere toe. En wil iemand met uw rechten en uw hemd nemen, laat hem ook uw mantel. En zal iemand u voor 1 mijl pressen, ga er 2 met hem. Geef hem die van u vraagt en wijs hem niet af die van u lenen wil. Is dit niet straf? Als je denkt dat de Joden tot hiertoe zichzelf de gewoonte hadden gemaakt, oog om oog, tand om tand. Als jij denkt dat jij het recht hebt om mij kwaad te doen, je zult het zien, ik ga je terug kwaad doen. Jezus zegt niet alleen om niet kwaad met kwaad te vergelden, hij zegt ook nog eens om goed te doen aan die mens die hun kwaad doet. Als we daarover gaan nadenken, dat gaat in. Niet alleen tegen hoe de Joden het ervaren, maar ook tegen hoe wij tot nu toe geleefd hebben. Goed doen aan mensen die ons kwaad doen. Als iemand mij slaat, de andere wang toekeren. Als iemand mij onrecht aandoet, dan ga ik goed doen aan die persoon. Wat bedoelt Jezus daarmee? Bedoelt Jezus dat wij nooit niks mogen zeggen tegen niemand niet als iemand verkeerd doet? Bedoelt Jezus dat wij nooit tegen iemand mogen zeggen, wat jij daar zegt of doet, of dat is slecht? Is dat wat Jezus bedoelt? Wel, kijk eens in Romeinen hoofdstuk 12. Paulus gaat uitleggen wat Jezus met deze woorden bedoelt. Vers 14 van Romeinen hoofdstuk 12. Zegent wie u vervolgen. Weet je wat zegenen betekent? Zegenen betekent het beste voor hebben. Het goede doen aan mensen die u het leven zuur maken. Zegent en vervloekt niet. In plaats van oog om oog, tand om tand, iemand doet mij kwaad, wel, ik ga u hetzelfde kwaad aandoen, zegt Jezus. Nee, jij gaat niet het kwade met het kwade vergelden, maar je gaat het kwade met het goede vergelden. In vers 17 van hetzelfde hoofdstuk, van Romeinen hoofdstuk 12, vergeld niemand kwaad met kwaad. Hebt het goede voor met alle mensen. En weet je bij welke mensen het gemakkelijkste is om het goede te doen? En het fijnste is? De mensen die u goed doen. Dat is helemaal niet moeilijk. Als Raf vriendelijk is tegen mij, en Raf geeft mij een knuffel, dan zeg ik, oh Raf, dat vond ik niet fijn. Maar als mijn buurman mij tegen mijn been gaat stampen, en die gaat zeggen, ik haat u, jij stuk verdriet en weet ik veel wat. Dat moet ik nog steeds goed kunnen doen aan zo iemand. Jezus leert ons om nooit het kwade met het kwade te vergelden. En om zelfs het goede te wensen en te bidden tot God voor het beste voor de mensen die jou het kwade aandoen. Vers 18, houd zo mogelijk voor zover het van u afhangt. Vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefde, maar laat plaats voor de toren. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, spreekt de Heere. Maar indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Uw vijand, geef hem te eten. Indien hij dorst heeft, geef uw vijand te drinken. Want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Jezus leert ons om totaal anders te reageren als deze wereld reageert, als wij zelf misschien in het verleden hebben gereageerd, zoals het merendeel van de maatschappij reageert. Als wij burgers zijn van een rijk in de hemelen, dan gaan wij compleet anders zijn. En dat betekent niet dat wij maar deel moeten hebben aan de werken van duisternis. Want dat mogen wij niet. Wij mogen niet deel hebben aan zonde van anderen. Dat betekent ook niet dat wij andere mensen mogen aanzetten tot zonde. Want ook dat is verkeerd. Er zijn veel manieren waarop wij tot een zegen kunnen zijn voor onze vijand. Wij kunnen compassie tonen. Door het kwade dat die ons wordt aangedaan door die persoon of meerdere personen, door dat niet te gaan aanrekenen. Gaat er niet een belletje rinkelen wie dat nog gedaan heeft? Wij kunnen iemand gaan zeggen, uit liefde, wat gij doet is niet goed, iemand op zijn zonde wijzen. We kunnen praten over hoe God een antwoord heeft voor die mensen en hoe God hen wil helpen. We kunnen vergeven als mensen ons verkeerd behandelen. Maar wij gaan niet die persoon vergelden voor het onrecht dat hij mij aandoet. We gaan niet gemeen gaan worden of die persoon slecht gaan behandelen. Wie denk je wel dat je zijt? Jij wilt iets krijgen van mij. Jij bent mijn vijand. Jij krijgt niks van mij. Kom hier. Ik zal u wel eens een lesje leren. Kennen we dat? Dat is niet naar de woorden van Jezus. We gaan iemand die onze vijand is, niet geven wat hij verdient. We gaan die geven wat hij nodig heeft. Gods liefde. Wat gij ook doet, als gij over deze woorden van Jezus gaat nadenken, wat gij ook doet en hoe gij daar ook een invulling gaat geven in uw leven, je gaat moeten handelen in het welzijn en het belang voor die mens die u kwaad doet. En denk daar eens over na welke implicaties dat heeft. En denk niet van, oh ja, dat doen we even. Dit is iets wat tot het diepste van ons wezen gaat. En dat is ook waar het moet gaan. Daarom spreekt Jezus deze woorden. Het betekent niet dat als wij iemand zien zondigen, dat wij dan niks mogen zeggen en ook niet iemand zouden mogen aangeven bij de overheid, omdat die zondigt. Soms is het juist dat wij die persoon daardoor helpen. Doordat die gepakt wordt door de overheid, dat die eens gaat nadenken over de slechte daden die die doet. Maar als jij iemand ziet zondigen, omdat je kunt die niet luchten en je gaat die aangeven, bijvoorbeeld, en je gaat in je vuistje lachen en zeggen, ah, nu heb ik die toch eens gepakt, nu heb ik die toch eens een hak gezet. Dan hebben wij niet begrepen wat Jezus' woorden betekent. Christenen gaan het recht niet in eigen handen nemen, maar gaan plaats laten voor God tonende wreekster, de overheid. God heeft de overheid ingesteld om slechte mensen te bestraffen. Zoals je ook verder in Romeinen 13 van 1 tot 6 kunt lezen. We gaan dat niet lezen. 1 Petrus 2 vers 13 zegt dit. Onderwerpt u aan alle menselijke instellingen om des Heeren wil. Het zij aan de keizer als opperheer, het zij aan stadhouders, als door hem gezonden tot bestraffing van boosdoeners, maar tot lof van wie goed doen. Want zo is het de wil van God, dat gij door goed te doen de mond snoert aan de onwetendheid van onverstandige mensen. Goed doen aan mensen die ons slecht doen. Zoals ik eerder al zei, Jezus' woorden betekenen helemaal niet dat wij nooit niet de boze zouden mogen weerstaan. Jezus' woorden om de boze niet te verstaan in Matthäus is geen absoluut begrip. En ik zal daar wat voorbeelden in geven. Als er een dief in je huis komt, en je betrapt die, en die heeft die tv in handen, gaat je dan zeggen, ja wacht even, ik ga je nog een handje helpen om het in te laaien in de auto. En nee, oh wacht, ik heb nog een camera liggen. Is dat wat Jezus bedoelt? Om goed te doen aan mensen die ons slecht doen? Of als iemand in je huis inbreekt, en geld uit je portefeuille heeft gestolen. En je ziet die dat je gaat zeggen, oh maar wacht, ik heb nog wat geld verstopt onder mijn bed. Dat moet je ook nog meenemen. Is dat wat Jezus bedoelt? Absoluut niet. Stel je voor, een dronkaard, je bent op straat aan het wandelen. Een dronkaard begint je lastig te vallen. En die zegt, geef mij alcohol, ik heb alcohol nodig. Is dan Jezus' woorden de bedoeling daarvan dat we gaan zeggen, oh beste vriend, weet je wat we doen? Ik zal u elke dag een krat bier gaan kopen. Nee. Of als iemand niet wil werken, hè? Want er wordt gesproken die vergelijking van leent. Wijs niet af wie van u lenen wil. Dat als iemand zegt van ik ben te lui om te werken, ik ga naar een christen en die moet mij maar geld lenen. Is dat dan wat Jezus bedoelt? Nee. 2 Thessalonicenzen 3 vers 10, we kennen die tekst. De evangelie leert heel duidelijk. Wie niet wil werken, moet ook niet eten. Wij moeten de kwade, de boze weerstaan. 1 Petrus 5 vers 9. Maar wij moeten de boze verstaan met de middelen, weerstaan met de middelen die God voorziet. Niet onze eigen middelen. Niet met de boze zelf. We moeten goed doen en mensen die ons slecht doen. Laten we eens naar 1 Korintiërs hoofdstuk 5 gaan, om dat begrip nog wat even uit te diepen. Want de misvatting zou kunnen bestaan dat christenen pacifisten zouden moeten zijn die tegen niks of niemand iets mogen zeggen of doen. Maar in 1 Korintiërs hoofdstuk 5 zien we in vers 9 dat Paulus zegt, ik schreef u reeds in mijn brief dat gij niet moest omgaan met uw reerders, niet met uw reerders uit deze wereld in het algemeen of met de geldgierigen en oplichters of afgodendienaars, want dan zou men wel uit de wereld moeten gaan. Nu evenwel schrijf ik u dat gij niet moet omgaan met iemand die al heet hij een broeder, een hoereerder, geldgierige, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard of oplichter is. Met zo iemand moet gij zelfs niet samen eten. Staat het soms aan mij hen te oordelen die buiten zijn? Oordeel ook gij niet alleen hen die in uw kring zijn. Hen die buiten zijn zal God oordelen. Doet wie niet deugt uit uw middenweg. Christenen hebben de verantwoordelijkheid om te handelen, om te spreken over zonde. Maar christenen gaan nooit het kwade met het kwade vergelden. Nooit. Als je verder leest in hoofdstuk 6, in vers 1, dan zie je dat daar christenen elkaar onrecht aandeden. Rechtszaken tegen elkaar waren aan het aanspannen. Paulus zegt, dat moet je in de gemeente, onder de broeders, oplossen. Je moet niet bij ongelovigen als een gelovige recht gaan zoeken. Hij zegt dan ook in vers 4, indien jij alledaagse geschillen te berechten hebt, laat gij dan hen een zitting nemen die in de gemeente niet in tel zijn. Ik zeg het om u te beschamen. Is er dan bij u geen enkel wijs man die uitspraak zal kunnen doen tussen broeders? Zoek nu de ene broeder recht tegen de andere en dat bij ongelovigen. Maar dan is de zaak voor u reeds geheel verloren dat gij tegen elkander rechtszaken hebt. Waarom leidt gij niet liever onrecht? Waarom laat gij u niet liever tekort doen? Maar zelf doet gij onrecht, zelf doet gij tekort en dat aan de broeders. Ziet ge hoe hier, er wordt gesproken over dingen die niet goed zijn. Dus Jezus' woorden is ook helemaal niet dat wij neutraal of niks mogen zeggen. Nee, we moeten durven zeggen waar het op staat, we moeten eerlijk zijn. Maar we gaan onrecht nooit met onrecht bestrijden. We gaan het kwade nooit met het kwade gaan bestrijden. Dan zijn we in overtreding met de wil van God. Paulus verzette zich openlijk tegen Petrus, omdat Petrus niet handelde naar hetgeen hij predikte. Als ik hier voor jullie sta, en ik hoop dat jullie genoeg liefde voor mij hebben, dat wanneer jullie mij iets zien doen wat niet goed is, dat jullie mij daarover aanspreken en zeggen, Peter, dit is niet goed wat jij daar zegt. Dit is niet goed wat jij daar doet. En als jij dat doet, en dat komt uit een zuiver hart, dan weet ik ook dat jullie echt waarlijk van mij houden. Maar als jullie mij onrecht zien doen, en daardoor mij onheus zouden gaan behandelen, ik zeg niet dat dat zo is, ik heb ook geen gedachte in mijn voorbeeld, niet dat je dat gaat denken, dan zou je daar verkeerd door doen. Als wij zo naar elkaar toe gaan handelen. Timotheus kreeg de opdracht wie een zonde leven, moet gij in aller tegenwoordigheid bestraffen. 1 Timotheus 5, vers 20. De middelen worden door God genoemd. En die moeten rechtvaardig zijn. En de reden waarom wij die middelen gaan gebruiken, moet liefde zijn. Jezus weerstond de man die hem sloeg. Johannes 18, vers 22. Paulus, laten we dat voorbeeld eens zien in Handelingen 23. Handelingen 23, vers 1. Waar Paulus voor de Joodse raad staat. En Paulus de ogen op de raad gericht zeide: mannen, broeders, ik voor mij heb een volkomen zuiver geweten voor God over mijn gedrag in het openbaar tot op deze dag. Maar de hoge priester Ananias beval hun, die naast hem stonden, hem op de mond te slaan. En kijk wat Paulus doet. Toen zeide Paulus tot hem: God mogen u slaan, gij gewitte pand. En gij, zit gij over mij recht te spreken naar de wet en beveelt gij tegen de wet mij te slaan? Maar de omstaanders zeiden: scheld gij de hoge priester Gods uit? En Paulus zeide: ik wist niet, broeders, dat het de hoge priester was. Want er staat geschreven: van een overste uws volks zult gij geen kwaad spreken. Denk niet dat christenen totaal niks mogen doen wanneer er onrecht gebeurt. Christenen mogen spreken, christenen mogen handelen, maar enkel met die middelen die God voorziet. Geen eigen gerechtigheid, want dan zondigen wij. En vergeet daarbij niet, als wij spreken over het voorbeeld van Jezus en Paulus, dat Jezus ook voor die mens die hem sloeg aan het kruis is gestorven en zijn leven heeft gegeven. Dat Jezus ook voor die mens, en niet alleen hij, maar al die mensen die hem mishandeld hebben, dat hij bad tot zijn vader: vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Paulus in Romeinen hoofdstuk 10 van 1 tot 3. Paulus bad voor zijn volk. Paulus bad voor zijn Joden. De Joden die zoals hij Jood waren. Hij bad daarvoor. En hij wilde dat zij behouden werden. Wanneer Paulus sprak en handelde, was dat gedreven door compassie en liefde. Wat is nu de conclusie? Mijn jongens die worden nogal eens gepest op school. En ik denk veel kinderen. Ze worden gepest of geslagen. Wat zullen we hen leren? Zullen we hen leren om wraak te nemen? Zullen we hen leren oog om oog, tand om tand? Dat ze het recht in eigen handen moeten nemen? Als mijn familie onrecht wordt aangedaan. Of mijzelf. Wat zullen we doen? Zoals de fariseers zeggen, wraak. Oog om oog, tand om tand. Het recht in eigen handen nemen. Jezus leert ons dat als wij van onze naaste houden, dat wij onze naaste niet gaan geven wat die verdient, maar wat die nodig heeft. En daar heb ik juist ook naar verwezen. Toen wij nog vijanden waren van God, heeft God ons niet gegeven wat wij verdienden, maar hij heeft ons gegeven wat wij nodig hadden. Laten we besluiten met Romeinen hoofdstuk 5. Romeinen hoofdstuk 5, vers 8. God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door hem behouden worden van de toren. Want vergis u niet, het is niet omdat christenen het kwade niet met het kwade gaan vergelden, dat God daarom niet ziet wat er gebeurt in deze wereld. God heeft die dag nog steeds bepaald waarop hij deze aardbodem rechtvaardig zal oordelen. Vers 10, want als wij, toen wij vijanden waren. Wij waren Gods vijanden. Met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden doordat hij leeft. En dat niet alleen, maar wij roemen zelfs in God door onze Heere Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Ja, het kan zijn dat wanneer wij die dief tegenkomen, dat wij ogenboog tand om tand willen hanteren. Maar we hebben de opdracht, de verplichting, om met die mensen die ons onrecht aandoen, om hen goed te doen. Om het beste met hen voor te hebben. Om hen te zegenen. In plaats van hen het kwade terug te geven dat zij ons aandoen. En ik hoop dat wij die woorden gaan overdenken. Dat wij die houding leren ontwikkelen in ons leven. Dat wij de wil hebben. Want als we dat al niet hebben, dan gaan we nooit niet tot de uitvoering ervan komen. Dat wij de wil hebben. En dat wij dat ook in ons gebed mogen hebben. Heere, ik wil goed doen voor de mensen die mij slecht doen. En God zal ons daarin ook helpen. Ik denk aan de woorden van het lied dat we wel eens zingen, of dat de meesten van ons kennen. Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw. Iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. God heeft ons niet gegeven wat wij verdienden. God heeft ons gegeven wat wij nodig hadden. Heb diezelfde houding naar uw vijanden.